ga, dan weet je hopelijk wat meer van die drie versen. En ik geef ook nog even twee opmerkingen naar onze tijd toe. Dus we gaan kijken van wat betekent dat in de eerste eeuw, die drie versen. En twee opmerkingen voor nu. Er staat, Jezus ging de berg op en hij riep al degene bij zich op wie hij zijn keus had laten vallen. Nou, als een rechtgeaarde platlander lees ik er natuurlijk eerst overheen. Er staat, Jezus ging de berg op, maar dat zie ik eerst niet, die berg. Het is ook wel heel kort. En als je het dan wel ziet, dan ga je zoeken. En dan vind je dat in Lucas het wat langer staat. Hetzelfde verhaal. Er staat, op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. En de hele nacht bleef hij tot God bidden. Jezus die bidt dus op die berg. Daar blijft hij de hele nacht. En dan de volgende dag, dan kiest hij de 12. Als je, dat zouden we hierna kunnen doen. Maar als je Lucas helemaal gaat lezen, dan zul je ontdekken dat Lucas er ook heel vaak nadruk op legt. Jezus bidt. Hij zegt dat veel nadrukkelijker dan Matthäus en Marcus. Christenen in Korea, die hebben ook die gewoonte eigenlijk om in de vroegte te bidden. En daar tijd voor te nemen. Ik heb dat zelf ook gemerkt toen ik in OM zat. Er was eigenlijk wel een bron van inspiratie. Wij sliepen in een soort base, noemen we het, een basis. En je had een slaapzaal voor meisjes. En daar sliepen Duitse meisjes en Koreaanse meisjes. En die Duitse meisjes die waren jong, die wilden heel laat naar bed. Dus die stommelde dan om een uur of om één in bed. En dan was die hele slaapzaal wakker. En de Koreaanse meisjes die wilden graag vroeg bidden. Dus die stommelden om 4 uur hun bed uit. Hadden ze de wekker gezet. En dat was echt heel gezellig daar. Hele goede nachten maakten ze daar. Nou bidden Koreaanse christenen niet alleen heel graag vroeg. Maar ze doen het ook heel graag op bergen. Je hebt in Korea zelfs speciale gebedsbergen waar ze bidden. Nou, als zij dan lezen, dan zien zij dus eigenlijk hun gewoonte bevestigd. Hé, bidden op de berg, heel vroeg. Nou is het wel goed om bij al die Koreaanse ijver, want het is mooi om dat als voorbeeld te zien, ook net iets meer te weten. Dat bidden op die bergen in Zuid-Korea, en in Korea, dat doen ze al heel lang. Al voordat ze christen werden, want in het shamanisme, eigenlijk de godsdienst voor het christendom, dat doen ze dat ook. Bidden in alle vroegte op speciale bergen. Dus als platlander zie ik die berg niet. En als Koreaan lees ik, hij ging de berg op. Oh, Jezus ging natuurlijk bidden. En dan kijk je in Lucas en dan zie je dat bevestigd. Nou, het is natuurlijk gewoon belangrijk om eerst die verschillen tussen ons maar eens te zien. En te waarderen en te zien dat dat ook met je wereldbeeld te maken heeft. Maar Marcus in die berg. Betekent die berg wat? Als Matthäus vertelt over de bergreden, dan vertelt hij erbij dat Jezus die op de berg uitsprak. Ja, dat is niet zo heel gek bij een bergreden. En dan vertelt Matthäus ook niet voor niks. Want Jezus staat daar als wie? Wie sprak er nog meer de wet uit op de berg? Ja, Mozes. Nou, meer dan Mozes. Jezus zegt, ik zeg het. Jezus staat daar eigenlijk zoals God op Horeb de wet te verkondigen. En dat laat die berg nog eens een keer zien. Nou heb ik dus al wat verteld over Lucas en de berg en Matthäus, maar nog niet over Marcus. Nou, in de Joodse traditie zijn berg en bidden niet zo nauw verbonden als in de Koreaanse traditie. Lucas vertelt wel over dat bidden, maar Marcus niet. Nou, misschien moet je het ook even daarbij laten. Ja, hij ging de berg op. En ik kan ook niet meteen wat vinden wat die berg betekent. Later in het verhaal dan stelt Jezus 12 mensen aan, 12 mannen aan als apostel. En dan zou je ook nog kunnen denken aan de berg Horeb, waar God de 12 stammen tot zijn volk benoemt. Maar ja, het wringt een beetje. Ik denk dat het gewoon, het is hier een berg. Bijbel lezen, dat is goed luisteren. En je moet niet te weinig horen, maar je moet ook weer niet te veel horen. Het is ook samen luisteren, samen met die mensen hier en met de mensen uit Korea. Maar hier is het denk ik toch maar gewoon een berg. Jezus ging de berg op en hij riep al degene bij zich op wie hij zijn keus had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. Ik zei al dat ik met een aantal mensen Marcus aan het lezen ben. En daar valt al die mensen valt op wat we ook al hebben gelezen. dat Jezus die boze geesten verbiedt om te zeggen wie die is. Dat als Jezus mensen geneest, dat hij zegt, je mag het tegen niemand vertellen. Waarom doet Jezus zo geheimzinnig? Niet alleen Jezus doet trouwens geheimzinnig hoor. Ook de mensen om hem heen, die stellen vragen, wat is het allemaal? Wie is hij toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? Zoiets hebben we nog nooit gezien. Wie is Jezus? En dat is eigenlijk een van de centrale vragen van Marcus. Als je Marcus gaat lezen, dan is het een soort ontdekkingstocht. Wie is hij? Het is alsof Marcus het verstopt heeft, alsof hij het verborgen heeft en jij moet het ontdekken. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren, zegt Jezus. Anders hoor je alleen maar raadsels en vergelijkingen. Je moet het zelf ontdekken. Wat dat betreft lijkt Marcus een beetje op openbaring. Openbaring, daar zit ook iets in verstopt. En je moet het zelf ontdekken. En misschien is Marcus ook wel zo'n boek. Het gaat ook over het eind van de tijd. Hij heeft het verstopt en jij moet het ontdekken. Maar goed, wie is Jezus? Misschien wel een profeet. Heel veel mensen kijken naar Jezus als profeet. En hij zegt het zelf ook, hè. Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen vaderstad. Dan heeft hij het over zichzelf. Misschien is hij een profeet. Misschien is hij een rabbi, de blinde Bartimeus in het boek Marcus. Die zegt tegen Jezus, rabboni, nadat Jezus hem heeft genezen. Nou, hier staat dat Jezus de berg op gaat en mensen uitkiest. Jezus die met leerlingen door het land trekt, dat lijkt op een rabbijn, zoals ze in die tijd hadden, die met zijn leerlingen het land doortrekt. Jezus legt ook de wet en de profeten uit. Maar in die tijd was het zo dat leerlingen hun leermeester uitkozen. En hier gaat het net andersom. Jezus kiest zijn mensen uit. En daarmee is het dus toch wel weer anders. En Jezus kiest ook geen leerlingen, want er staat, hij stelt 12 van hen aan als apostel. Maar alleen al dat getal 12, hè, dat is wel bijzonder. Stel je nou eens voor dat ik een conferentie zou beleggen en daar zou ik 150 mensen voor uitnodigen. En op die conferentie zouden we gaan praten over de toekomst van Nederland. Met 150 mensen die ik heb uitgekozen. Wat betekent dat? En stel nou dat we een maand later een conferentie hebben met 75 mensen. Met wijze mannen. Die plannen dan nog eens een keertje gaan beoordelen. Nou, dan maak je een soort statement. Eerst 150 mannen voor plannen. En na 75 om ze te controleren. Je kan erover twisten wat voor statement. Maar je zegt wel wat. Nou, Jezus stelt 12 mannen aan als apostel. Dan gebeurt dat. Israël had 12 stammen. En hij stelt ze aan als apostel. Als gezondene of als zendeling. Jezus stelt ze ook aan, hè, om uit te zenden. Apostelen zijn, dat zijn gewoon boden. Hier dus boden met goed nieuws. Ik denk dat het niet zo gek is als je dit leest om terug te denken aan Marcus 1... Daar zegt Jezus over Johannes de Doper. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Let op, ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Dat gebeurde toen Johannes de woestijn inging. Dat is ook een bode. Dat woord apostel hier, dat heeft gewoon te maken met goede nieuws. Met het nieuws uit Jesaja 6 tot 12, waar ik al een keer op heb gewezen. Of het nieuws uit Jesaja 40 en verder. Boden die het goede nieuws van Gods belofte gaan verkondigen aan Israël. En het zijn er 12. Nou, dat zijn 12 stammen. Dus Jezus heeft goed nieuws voor heel Israël. Zoals Saul, zeg maar, het bode het land instuurde. 12 boden. Goed nieuws voor Israël. Ik ben een beetje voorzichtig om Matthäus erbij te halen. Maar in Matthäus, daar stuurt Jezus zijn leerlingen erop uit die 12. En dan zegt hij, jullie moeten niet naar de Samaritanen gaan of naar een ander volk. Nee, jullie moeten naar de verloren schapen van Israël gaan. Dus dat zijn boden voor Israël. En het getal 12 is denk ik alleen maar belangrijk in relatie tot Israël. 12 boden voor Israël. Na Pinksteren, dan gaat het evangelie de hele wereld in. Nou, dan blijven die 12 voor Israël. En Judas die is gestorven en dan komt er een vervanger voor Judas. Om dat 12-tal voor Israël vol te maken. En dan komen er ook nieuwe apostelen bij. Paulus. Maar in Romeinen 16 laat Paulus de groeten aanbrengen aan Andronicus en Junia. Een man en een vrouw. Volksgenoten van Paulus, maar hij noemt ze ook apostelen. We weten niks van ze, maar ze waren wel apostel. Dus er zijn al minimaal 15 apostelen geweest. Maar ik denk die 12 zijn voor Israël en daarna nog apostelen naar de heidenen. Jezus, we zijn bij vers 14. Jezus stelde 12 van hen aan als apostel. Ze moesten hem vergezellen en hij wilde ze ook uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. Die 12 die krijgen dus een dubbele opdracht. Ze moeten met Jezus zijn en ze moeten erop uitgestuurd worden met het goede nieuws. Nou, over dat goede nieuws, dat heb ik al wat over verteld. Nog even over die macht om demonen uit te drijven. Als Gods koninkrijk komt, dan moet een ander rijk dus wijken. Toch? Maar welk rijk? Die leerlingen van Jezus, die moeten die demonen uitdrijven. Die gaan dus, wij zou kunnen zeggen, oorlog vieren, voeren. De bezetter, die moet weg. Alleen zij hadden waarschijnlijk een andere bezetter in hun hoofd dan waar Jezus hen op uitstuurt. En dan nog die andere opdracht, met Jezus zijn. Een bode, die spreekt met het gezag van zijn zender. Een bode, die representeert zijn zender. Een bode, zou je kunnen zeggen, is de zender. Jezus zegt later in Marcus 9, wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Nou, dan hoor je dat woord zenden en representeren. Dus als Jezus bode erop uitstuurt, dan komen ze in zijn naam, dan representeren ze hem. En ik denk dat hij ze bij zich wil hebben om ze te vormen. Om dag en nacht met ze om te gaan. Om hun karakters te vormen, om ze te vertellen over het koninkrijk, om ze het koninkrijk te laten zien. En zodat ze later ook het koninkrijk kunnen brengen. En Jezus is de zender, zij waren de gezonderen. En hij zond ze in eerste instantie gewoon naar hun eigen mensen. Jezus is de zender, zij zijn de gezonderen. En hij stuurt ze er al op uit, voor de opstanding. Hè? Nog voordat ze de schriften begrijpen, nog voordat ze helemaal begrijpen hoe het helemaal zit, moeten ze het koninkrijk al gaan verkondigen. Leg zieken de handen op, drijf boze geesten uit. Ze zullen hebben gedacht, wat heeft de zoon van David met lammen en blinden te maken? Bevrijden wij ons dan echt van de bezetter door boze geesten uit te drijven? Maar ze deden het wel. En terwijl ze het deden in Jezus' naam, ontdekten ze hoe dat koninkrijk er nou eigenlijk uitzag. Ze ontdekten het gewoon door te doen. En na de opstanding dan stuurt hij ze opnieuw uit. Niet alleen naar Israël, maar naar de hele wereld. Opnieuw, het is het goede nieuws. En dan krijgen ze weer bevoegdheid, hè, om boze geesten uit te drijven. En opnieuw zie je dan dat de strijd niet zozeer gericht is tegen mensen, maar tegen de mens en zijn tegenstander. Nou, vandaar die lieder ook aan het begin van de dienst. Jezus ging de berg op. Hij riep al degenen bij zich op wie hij zijn keuze had laten vallen. En ze kwamen naar hem toe. Hij stelde 12 van hen aan als apostel. Ze moesten hem ook vergezellen en hij wilde hen uitzenden om het goede nieuws bekend te maken. Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. Nu nog twee opmerkingen voor ons. Dan Brown heeft met de Da Vinci Code het Thomas-evangelie populair gemaakt. En als je naar National Geographic kijkt, dan heb je wat gehoord over het Judas-evangelie. En Dan Brown die vertelt dat op het concilie van Nicea de kerk, ja, zeg maar de lijst van bijbelboeken heeft vastgesteld. En 8 van de 12 apostelen, evangeliërs, zijn toen eigenlijk onder de mat geschoven door de kerk. Toch? Nou, als je nou naar dit verhaal luistert, wat ik vanavond heb verteld, dan merk je dat Jezus die stuurt die 12 naar Israël. Dat was zijn functie. Na Pinksteren komen er nog andere apostelen bij. Dat getal 12 is maar een heel beperkt bereik. En het was ook niet zo dat ze een evangelie moesten opschrijven. Nee, ze moesten gaan vertellen. Het was niet een opdracht om het op te schrijven. En daarna, joh, maar Marcus was helemaal niet een van de 12. Marcus heeft waarschijnlijk wel opgeschreven wat Petrus zich nog herinnerde. Maar Marcus zelf was geen ooggetuige en was niet een van de 12. En Lucas, derde evangelie, Lucas was waarschijnlijk niet eens een Jood, hij was een Griek. Lucas was bevriend met Paulus. Maar Paulus was ook niet één van de 12. Ja, 8 van de 12 zijn onder de mat geschoven. Maar weet je, in de eerste eeuw was er niet zoiets als de kerk. Soms lijkt het als je zo'n boek leest dat er een soort goed geoliede propagandamachine was. Vanuit Rome georganiseerd, maar... Joh, Rome was wel belangrijk, ook al in de 3e eeuw en de 4e eeuw. Maar de bisschoppen van Constantinopel en Alexandrië, Antiochië... Nou, die lieten zich echt niet aan de kant schuiven. En vaak hadden ze heel verschillende agenda's. Er was niet zoiets als de kerk. En er zijn hele oude lijsten met boeken, hè, van het Nieuwe Testament. Een van die lijsten, die heet de Canon van Muratori. Voor mij was Muratori was een Italiaan en die heeft dat ding opgeduikeld. Ongeveer uit het jaar 180. Nou, daar zit ook een lijst met boeken op van het Nieuwe Testament. En er staan er niet meer op, maar eerder minder. En ook andere schrijvers in die tijd sommen wel boeken op. En er zijn schrijvers die hebben niks met openbaring. Zeggen, nou, dat openbaring, dat moet je niet lezen. En anderen zeggen, nou, die tweede brief van Petrus, daar zeggen ze van dat het van Petrus is, maar dat weet ik niet hoor. En weer een ander, die heeft een nieuw boekje, die zegt de Herder van Hermas. Dat is ook een heel goed boek. En zo zitten er best wel wat rafels en randen aan die lijsten met opsommingen. Boekje meer, boekje minder. Maar er is nooit discussie over die boeken van Dan Brown. Die vallen er helemaal buiten. Daar gaat het nooit over. Maar het belangrijkste is misschien wel, als je de Da Vinci Code gaat lezen, het past niet. Ik dacht, toen ik heb het boek gelezen en op een gegeven moment, een van de hoogtepunten is een seksueel ritueel tussen man en vrouw. Het mannelijke en het vrouwelijke wat samenkomen. De priester die heeft gemeenschap met de priesteres en er staan dan de ingewijden die staan daar omheen in dat ritueel. Nou, als dat het is, dan ben je het Oude Testament dus helemaal kwijt. Want het Oude Testament noemt dat tempelprostitutie, toch? Dat gaat over Baals en Astartes. Dat is hetgene waar het Oude Testament van zegt, dat is het dus niet. Hè? Daar staat de schepper dus niet voor. Nou, je kan je toch niet voorstellen dat Jezus dus eigenlijk zei van, hey, we moeten weer terug naar Baal en Astarte. Want dat is wat Dan Brown zegt. Je moet eigenlijk, joh, die vier evangelies zijn hartstikke goed, maar in 8 van de 12 staat dat het eigenlijk terug is naar die vruchtbaarheidscultus. Dat kan je toch niet voorstellen. Kortom, je kan er nog wel meer over vertellen. Het is een mooi verhaal. Heel veel samenzwering en complotten, dat doet het altijd goed. Maar historisch deugt het helemaal niet. Er is niet zoiets geweest als de kerk. En weet je, op het moment dat je het Oude Testament kwijtraakt, dan loop je altijd het risico, het is bij Dan Brown volgens mij niet zo, maar je loopt altijd het risico van antisemitisme. Want dan wordt er gezegd, ja, dat is de God van de Joden, maar die deugt niet. Zo gauw je het Oude Testament kwijtraakt, komt het altijd op de proppen. Nou, ik zou er nog meer over vertellen, maar Jezus wijst 12 apostelen aan, maar geen 12 evangelieschrijvers. Nou, dan nog een tweede opmerking. Jezus die stelt die 12 aan, die moeten met hem zijn en hem verkondigen. Een theoloog, Harvey Cox, die had dus een publiek van 600 mensen voor zich. Dat waren pastors, predikanten, pastoraal werkers en psychologen. En aan die mensen vertelde hij het verhaal van dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Nou, denk even hoe dat verhaal ging. Roep het even in je gedachten op. Nou, hij vertelde dat verhaal en toen hij klaar was, toen vroeg hij aan die mensen, in wie herken jij je nou? In Jairus misschien, die Jezus komt halen. Of die mannen die zeggen dat het te laat is. Of in die bloedvloeiende vrouw. Of misschien in een van die drie die met Jezus mee mochten. Een van die drie leerlingen. Of in de moeder van het dochtertje misschien. Nou, er zijn er heel veel partijen die in dat verhaal een rol spelen. Nou, de ene die herkende zich in de ene en andere groepen weer in de ander. En toen vroeg hij, hoeveel van jullie herkennen zich nou in Jezus? 6 van de 600. Uit een publiek van 600 christelijke hulpverleners herkende zich maar 1% in Jezus. Nou, ik weet niet of het percentage anders was geweest als het nou zeg maar voorgangers waren geweest, die bijbelleraren. Maar hoe zou het percentage nou bij ons liggen? En natuurlijk, Jezus is de zender. Jezus is de zoon. Jezus is de bevrijder. Jezus gaf zijn leven als losprijs voor velen. Hij is de zender. Maar hij zendt ons in zijn naam. Wij zijn Gods kinderen. Wij zijn Gods volk hier op aarde. Wij zijn de mensen die mogen vertellen wie hij is. En dat is niet omdat wij zo'n kwaliteit hebben, maar omdat hij ons roept en zendt. Ik moest wel nadenken over dit verhaal, hoor, of ik het waar vond wat die Harvey zei. Maar ik geloof wel dat hij gelijk heeft. Ik geloof wel dat wij de ambassadeurs van Jezus zijn in onze klas. En dat wij de vertegenwoordigers van de koning zijn op ons werk. Geen anderen. En als je over dat verhaal gaat nadenken, dan is dat een oproep om wat minder timide te zijn. Wat minder nerveus. En niet omdat er zoveel aan jou te zien is. Maar Jezus die riep die mensen bij zich. Ze kwamen naar hem toe. Hij stelde ze aan en hij stuurde ze erop uit om het goede nieuws bekend te maken. En dan ben je dus representant. Nou, zo hebben we die tekst langsgelopen. En ik hoop dat u begrijpt hoe die werkt in de eerste eeuw. En die twee opmerkingen, die komen niet meteen uit de tekst voor. Maar de vragen spelen wel. Hoe zit dat nou met die 12 evangeliën? Nou, ik hoop dat ik daar wat over heb kunnen vertellen. En die representatie van Jezus. We gaan samen zingen.